zal jullie ook een stukje context geven bij mijn eigen leven. Dat ga ik ook van jullie vragen. Dus ik kom uit een katholiek gezin. En een gezellig gezin. We hadden bij ons thuis een veevoederbedrijf. Veel aanloop, klanten, nou ja, vrachtwagens, van alles, leveranciers. Mensen die geld gingen betalen, mensen die kippenvoer kwamen kopen, echt van allerlei. Het was een drukte van je welste. Ik ben de jongste van 8 kinderen. En nou ja, zoals het een goed katholiek gezin betaamt. Ja, dan heb je veel kinderen. En dus ook veel drukte, vriendjes, vriendinnetjes, echt van alles. Ik ben geboren in een dorpje. En nou ja, tussen de koetjes en kalfjes en in de wei. Ik had meerdere vriendjes met een boerderij. En nou ja, zo ben ik eigenlijk ook. Eigenlijk op school ben ik tot. Was ik eigenlijk best wel heel gelovig al. Ik zat op een school, echt een katholieke school. En we hadden. Tante, zusters en die nonnetjes, zou je ze noemen, tegenwoordig. En die konden echt met heel veel liefde vertellen over Jezus. En een mooie Bijbelplaat voor het bord. En dan vertelden ze over Jezus en wat hij allemaal deed. En nou ja, zo dacht ik altijd ook op het schoolplein. Ik dacht van, ja, als het moeilijk werd, hè, ik denk van, nou ja, wat zal Jezus hebben gedaan als hij... Als kinderen werden gepest of andere vervelende dingen gebeurden. En Jezus kwam altijd op voor de zwakkeren. En dat deed ik dus ook. En ik heb verder eigenlijk alles mee gehad. Ik bedoel, ik kon goed sporten, ik kon goed leren. Ik zie er goed uit. En eigenlijk altijd het meisje waar ik verliefd op was. Ja, die was ook verliefd op mij. Dus dat kon eigenlijk niet beter. Dus ik had... Toen ik 1 jaar of 11 was, kon ik gewoon echt niet begrijpen als mensen geen zelfvertrouwen hadden. Ik zat ook vol met liefde. Ik had liefde voor dieren, voor mensen, voor van alles. En dat heeft mij ook wel gevormd, denk ik. Uiteindelijk is het zo dat hoogmoed komt voor de val natuurlijk. En op een gegeven moment had ik een vriendinnetje en die... ging met mijn beste vriend. Nadat ik dus in de puberteit ging proberen en kijken hoe ver je kan gaan met allerlei dingen. Ik dus ook verkeerde grappen maken, cynische grappen. En dat viel niet goed uit. Maar ja, de liefde is een apart ding. Je wil toch er dichtbij zijn. En zo was ik er ook dichtbij. En terwijl zij dus met elkaar aan het flirten waren... Ja, werd er bij mij gewoon elke dag een stukje uit mijn hart gesneden. En daar werd ik eigenlijk toch wel erg verdrietig van. Ik werd er niet alleen heel erg verdrietig van. Het deed gewoon echt veel pijn. Heel veel pijn. En ik was te trots om het toe te geven. Dus ik bleef ontkennen dat ik nog verliefd was op haar. En... dat was niet het enige, want ongelukken lijken vaak wel met heel veel dingen tegelijk te komen. Dus daar waar ik vroeger altijd op de basisschool lekker buiten aan het spelen was. Ik hoefde nooit te leren, want ik las het 1 keer door en dan wist ik het. En moest ik plotseling boven de boeken gaan zitten. Mijn vader zei van, jij kan goed leren. Dus jij moet gaan studeren. En andere broers die gingen dan het bedrijf van mijn vader overnemen. Maar ik moest gaan leren. Maar ik had er echt helemaal niets mee. Dus ik ging dan wel naar het VWO. En ik zat wel boven die boeken. Maar ik had er echt helemaal niets mee. En ik wou er ook helemaal niets mee. Ik denk, wat moet ik met al deze stof? Ik vond het echt helemaal niks. En ik kwam dus uit een dorpje vandaan. En ik ging naar de stad. Naar de grote school. En... dat was Horen. En in Horen zaten heel veel Amsterdamse mensen. Het was een soort slaapstad. En ik sprak dus echt onbehouwen West-Fries. En daar werden dus ook best wel grappen over gemaakt. En ik vond het echt helemaal niks. Ik vond de mentaliteit niet niks. Ik vond dat binnenzitten, terwijl ik altijd buiten speelde, vond ik niks. In de liefde ging het niet goed. En ja, ik keek naar boven en toen zei ik, ja, God, nu heb ik u nodig. Maar nu bent u er niet. Dus nou, dan wil ik ook gewoon eigenlijk niks meer met u te maken hebben. Zoek het maar uit. Ik ga het zelf wel uitzoeken. Ik wist dat er wat was, want er gebeurden wel vaker gekke dingen. Ik had ook al wel dieren en andere dingen genezen door gewoon mijn hand erop te leggen. Want dat deed Jezus ook. Dus, of dingen aan elkaar te verbinden en dan een zegen erover uit te spreken. En er gebeurden wel meer dingen. Ik wist dat er meer dingen tussen hemel en aarde waren. En ik denk, ik ga het allemaal zelf uitzoeken. Ik heb u allemaal niet nodig. Dus ook op dat gebied ging het niet goed. En toen ik 15 was, toen was het eigenlijk zo erg dat ik stotterde echt van onzekerheid. En ik dacht echt van, als het allemaal zo moet, ja, wat doe ik hier dan nog op deze wereld? Ik ga net zo lief het dood. Ik wil dit allemaal niet meer. En ik ging dus ook allemaal boeken lezen. Allemaal boeken lezen van mijn moeder. Die had allemaal boeken over handleggen, astrologie. Van alles nog wat. Je had toen destijds programma's van het Zwarte Gat en weet ik het allemaal. Er was een hele wirwar aan Oosterse dingen die op je afkwam. En aan de ene kant vond ik het heel interessant. En aan de andere kant, het maakte me echt van God los. En ik zocht daar maar in en ik zocht er maar in en ik ging nog meer lezen. Maar ik werd er helemaal niet gelukkig van. Ik werd echt in en in verdrietig en ik ging ook allerlei dingen experimenteren. Ik heb licht doen uitgaan op gedachtenkracht. Er waren gekke dingen met geesten om me heen. Ik werd er echt niet vrolijk van. Ik ging heel veel bier drinken. Wij deden bij ons in onze tijd heel veel met kermissen en overal heen. Overal veel bier drinken, grote groepen. En maar zuipen en maar drinken. En het was allemaal niet gezond. En het ging eigenlijk gewoon bergafwaarts, nog meer, nog meer. En op een nacht, het kantelpunt was eigenlijk dat ik dacht... Nee, toen werd ik wakker. Ik werd wakker op een ochtend. En ik had toen, als goed katholiek hadden we had iedereen een kruis boven zijn bed. In iedere kamer hing een kruis. En ik had er ook een boven mijn bed. En ik werd toen 's morgens wakker en ik had dat kruis, had ik in mijn slaap had ik stuk geslagen. Dus ik had de ene helft had ik in mijn hand. En de andere helft lag elders in de kamer. En toen dacht ik van, dit is toch ook wel weer extreem. Dit wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik had dat gezegd tegen mijn moeder. En ik zeg, mam, dit is gebeurd. Ja, ze zegt, dat weet ik ook niet. Ze zegt, ga maar naar meneer Pastoor, zeg, want ik weet ook niet wat ik hiermee moet. Dus ik bel aan bij meneer Pastoor. En meneer Pastoor die doet open met een kegel van de miswijn. En die zegt, boze geesten, dat bestaat helemaal niet. Allemaal flauwekul. Ik kwam niet eens binnen. Dus tot zover zeg maar mijn geestelijke hulp destijds. En ik ging weer naar huis. Maar ja, ik had wel besloten. Ik denk, dit wil ik niet meer. Dus ik ben toen... ben ik toch weer gaan bidden. Heb ik me toch weer tot God gekeerd. Ik heb... Er kwam toch weer meer rust in mijn leven toen. En die school vond ik nog steeds echt helemaal 3 keer niks. En dat bleef ook zo. Want op een gegeven moment kwam er iemand langs. En die was aan het varen in Griekenland. Ik denk, dat ga ik ook doen. Ik denk, ik stop ermee met al dat gestudeerd. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik zei dat tegen mijn vader en moeder. En die zeiden van, nee. Ga nou eerst even met ome die praten. Ome die is notaris, die heb ik ook geleerd. En moest ik met een andere oom praten. Nou, die werd dokter. En zo moest ik met nog een paar van die notabelen, allemaal in de familie. Moest ik met hun gaan praten. Maar ja, mijn moeder had natuurlijk al lang al gezegd dat ze tegen mij moesten zeggen van maak eerst je studie af en ga dan daarna maar vlieren fluiten. Dus dat zeiden ze ook allemaal. En ik denk, weet je wel, ga ik toch maar weer door. Maar ja, je gaat wel door, maar je wil het eigenlijk zelf helemaal niet. Dus dat is toch een hele moeilijke weg. En uiteindelijk toen heb ik ook, had ik een keer een proefwerk Duits en toen heb ik ook naar boven gekeken. Ik zeg, Heere God, ik zeg, als u nou wil dat ik iets word, dan wil ik het wel graag van twee kanten zien. Ik zeg, ik heb morgen proeven ik Duits. Ik zeg, ik leer hem gewoon echt helemaal niet. Dat is overigens geen voorbeeld hè, voor andere mensen. Maar ik zeg, ik leer helemaal niks. Ik zeg, maar als u er bent, dan wil ik het wel zien van... Ik zeg, als ik een voldoende haal, dan ga ik door. En als ik een onvoldoende haal, ik zeg, dan stop ik ook gewoon echt, kap ik er ook mee. En dan ga ik alsnog naar Griekenland. En ik was echt heel slecht. Ik ben een beta, ik wist de natuurkunde en dat ging allemaal wel goed. Maar leren, woordjes leren en al die talen en zo, dat vond ik echt vreselijk. Had ik echt helemaal niets mee. Dus ik haalde meestal 3 en 4 voor Duits. En ik had dat proefwerk gemaakt. En toen had ik een 7-. Ik denk, dat is ook wat. Ik denk, ja. Maar ja, goed, ik ben wel een man van mijn woord. Dus ik had beloofd dat als ik een voldoende zou halen, dan zou ik doorgaan. Achteraf is het natuurlijk ook gewoon een grap van God geweest. Want ja, de geest spreekt alle talen. Dus voor hem is het echt een klein kunstje om dat te doen. En zo worstelde ik eigenlijk mezelf door dat VWO heen. En ik heb ook de 5e klas toen 2 keer overgedaan. Omdat ik zeg tegen mijn moeder, ik moet 45 boeken lezen. Ik zeg, ik heb er helemaal niks gelezen. Ze zegt, nou zeg maar niet uit, als je het maar haalt. En dan doe je er maar 2 jaar over. Dus na die 2 jaar had ik nog steeds niks gelezen. Allemaal detail. Maar ik heb alles in 1 nacht geleerd en... Ook met hulp van God ben ik er gewoon doorheen gekomen, denk ik. Want ik kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb al die uitregels in 1 nacht zitten leren. En zo worstelde ik een beetje door dat... En daarna ben ik in dienst gegaan. Ja, dan ga je studeren. Hoe ging dat eigenlijk verder? Ik ging toch weer meer de New Age in. Ik ging toch weer allerlei boeken lezen over Oosterse filosofie en van alles en nog wat. Over chakra's en over aura's en van alles en nog wat ging ik toch weer lezen. Maar ik wist wel dat God er wel was. Ik denk, of het nou Allah, Boeddha, Krishna is, dat wist ik gewoon echt niet. Ik denk, ja, het is, voor mij is het gewoon allemaal één en hetzelfde. Dus ik heb toen... Uiteindelijk heb ik ook mijn universiteit toen ook afgerond. Dan ga je natuurlijk werken. Ga je aan je carrière en zo beginnen. Toen kwam er op een gegeven moment een vriend. Die kwam bij me langs. En ik ging naar de universiteit en ik druimde een café in. Maar hij ging destijds die bedrijven opzetten. En hij ging de house scene in. Ja, dat in die house scene, dat ging natuurlijk niet goed. Want dat was met pilletjes en weet ik het wat en van alles en nog wat. Ik experimenteerde ook wel met van alles. Maar ik deed het 1 of 2 keer en dan vond ik het wel weer goed. Maar hij ging er altijd echt, bij hem moest eigenlijk alles extremer. Ik had op een gegeven moment had ik wel genoeg biertjes op. En dan dacht ik van, ik hoef niet meer. Maar dan ging bij hem, zeg maar, het anker of de rem los. En dan ging hij nog 2 keer zwaar door. Dat ging natuurlijk niet goed uiteindelijk. Hij was echt helemaal paranoia. En toen kwam hij bij ons, want toen was hij eigenlijk helemaal al berooid ook. Had hij geen geld meer en zo. Toen kwam hij bij ons eten en drinken. Een paar keer. En toen was hij 3 keer geweest. En toen belde hij me op en toen wilde hij geld hebben. Dus ik zeg tegen Hans. Ik zeg, Hans, joh, ik weet wat jij met geld doet. Ik zeg, je weet dat ik daar niet achter sta. Ik zeg er nog wat. Ik zeg, ik wil ook niet dat er tussen ons komt te staan. Dus ik zeg, je bent altijd welkom om te eten, slapen, drinken. Ik zeg, maar geld, dat ga ik je gewoon niet geven. Oh, zegt hij. Hij zegt, nou, hij zegt, mooie vriend ben je dan. Hij zegt, dan hoef ik je nooit meer te zien. Nou ja, ik zeg, dat respecteer ik. Ik zeg, dat is jouw keuze. Ik zeg, maar dit is mijn keuze. Ik zeg, je bent en blijft altijd welkom om te eten, slapen en drinken. Ik zeg, maar geld, dat ga ik je gewoon niet geven. En toen gooide hij de horen erop. En toen heb ik hem eigenlijk 1 jaar of 3 niet gezien. En dat is niet helemaal waar, want ik zag hem wel eens in de stad. Zag ik hem lopen en had hij echt een grauw gezicht. Allemaal klont in zijn haar, hè. Leefde echt als een zwerver. Kratjes bier uit, fietsenschuurtjes stelen en zo. En zo leefde hij op dat moment. En ik zat op een gegeven moment bij mijn zwager. Op een verjaarfeestje zat ik naast mijn zwager. En mijn zwager die was toen rechercheur bij het IRT-team. En interregionaal rechercheteam was dat destijds. En hij zat echt achter die grote drugsjongens aan. Ook achter Bouters en zo. Allerlei dingen waar hij niet over mocht praten trouwens. Deed hij ook niet. Maar ik denk hij heeft er wel verstand van. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, hoeveel kans denk jij nog dat Hans heeft dat hij weer een normaal mens gaat worden? En ik had beschreven dat hij paranoia was. Dat hij echt zijn dashboardkastje ook uit de auto vandaan had gesloopt. Want hij werd afgeluisterd en hij zag ze echt vliegen. Hij zag echt van alles en nog wat wat ik niet zag. En wat er dus ook gewoon echt niet was. Maar hij meende dat allemaal wel te zien. En hij zegt, mijn zwager zegt dus, hij zegt, hoeveel heeft hij verbruikt? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, hoeveel geld heeft hij opgemaakt? Nou ja, ik zeg, hij had een vrijstaand huis. En die had hij vrij van hypotheek. Ik zeg, hij had 3 bedrijven. Hij had wel 60 mensen in dienst. Ik zeg, ik weet het niet precies. Ik zeg, maar ik denk, hij heeft er zeker meer dan 1 miljoen erheen gejaagd. Nou, zegt mijn zwager, hij zegt, als hij zoveel geld heeft verbruikt. Ik zeg, ik geef hem minder dan 1% kans. Nou, dat vond ik toch wel erg weinig. Ik denk, dan zie ik hem eerdaags wel in de kist. Dan zal hij het wel niet gaan redden. Of in de krant, dan krijg ik wel een berichtje dat hij overleden is. Maar goed, 3 jaar na dat telefoongesprek, wat we dus hadden over dat geld. Toen reed ik door op mijn fietsie op weg naar mijn werk door de stad heen. En toen zag ik hem plotseling aan het werk en hij zag er netjes uit. En ik denk, hé? Ik denk, is dat hem nou? Weet je wel? Ik denk, dat kan toch helemaal niet? Ik had hem namelijk natuurlijk in die kist verwacht. Dus ik gaf een brul naar de overkant van de straat en ik zeg, Hans, ik zeg, ben jij het? En hij zegt, ja, hij zegt, ik ben het. En zijn hele gezicht klaarde op. Hij werd echt hartstikke blij dat hij mij zag. Hij werd zo blij, dat vertelde hij me achteraf. Omdat ik was dus de enige vriend die hem dus geen geld had geleend. En hij wist dat als hij mij zag, dan kon hij misschien weer terug naar zijn oude vriendenclub. Want hij had natuurlijk heel veel drugsvrienden. Maar daar was hij nooit erg veel beter van geworden. En hij wilde weer heel graag terug naar zijn oude vriendenclub. En ja, geen schuld, geen schaamte. Dus dat was van bovenal allemaal al geregeld. En ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zal eerlijk zijn. Ik zeg, ik had je niet meer levend verwacht eigenlijk. Ja, hij zegt, het is een heel verhaal, dit en dat. Hij zegt, Jezus zus en Jezus zo. Ik zeg, relax. Ik weet dat er wat is. Ik zat natuurlijk in de New Age en... voor mij was het Allah, Boeddha, Krishna, het kon van alles wezen. Ik heb dat boek al lang al uit, joh. Ik ben op weg naar mijn werk. Dus ik moet mijn trein even halen. Dus ik zeg, je moet je verhaal maar een andere keer doen. Dus even nummers uitgewisseld, kwam hij zijn hele verhaal doen. Nou, heel verhaal ga ik niet vertellen. Maar in ieder geval... Dus hij heeft zijn hele verhaal gedaan en kwam hier weer eten bij ons. De keer erop, toen kwam hij weer een keer eten. En toen had hij allemaal liedjes meegenomen. Hij zegt, geweldig, hè? Hij zegt, deze allemaal liedjes van Jezus. Allemaal opwekkingsliedjes en zo. Ik had er een paar beluisterd. Ik vind het echt ontzettend mooi voor jou. Ik heb er helemaal niks mee. Ik zeg, die liedje, die moet je zelf maar mooi gaan luisteren. Al een beetje teleurgesteld. En toen kwam hij weer een keer eten en hij zegt, ga je mee naar de kerk? Hij zegt, het is geweldig daar. Ik zeg, Hans, daar moet jij lekker heen gaan. Ik zeg, het is geweldig voor jou. Ik zeg, maar ik zeg, ja, ik, ik heb daar niks mee. Ik zeg, ik ging vroeger ook naar die kerk. Ik zeg, met die man met die jurk. Ja, ik zeg, daar had ik ook echt helemaal niks mee. Dus ik zeg, ja, ga jij lekker naar die kerk, weet je wel. En nou ja, toen kwam hij nog een keer eten. En ik denk, nou ja, ik heb hem toch al 3 keer teleurgesteld nou. Dus ik zeg, Hans, ik zeg, weet je wat? Ik zeg, ik wil eigenlijk die man wel een keer spreken die jou wel heeft op het rechte pad hebt kunnen zetten. Ik zeg, want ja, ik heb universiteit gedaan. Ik zeg, economie gestudeerd. Wat ik overigens helemaal niet interessant vond. Dus ik zeg, ik heb veel meer gedaan in filosofie, psychologie. Ik was altijd erg geïnteresseerd in wat de menselijke geest kon. Dus vandaar dat ik ook al die experimenten ook deed met allerlei andere dingen. Ook met, weet ik veel, een andere wereld te gaan en whatever. Dus, nou ja, ik zeg, ik wil die man wel eens spreken. En nou, toen nam je me dus mee naar Jan Stortebeker. En dat is een broer van Teun Stortebeker van Stichting De Hoop. Die Stichting De Hoop heeft opgericht. Waar best wel heel veel verslaafde mensen afkicken. En nou ja, Jan die ging heel enthousiast allemaal dingen vragen. Ook over mijn familie en zo. Ook over de context. Eigenlijk wat ik ook dus aan jullie ga vragen. Nou ja, ik zeg Jan, mijn opa. Ik zeg, die was opperhoofd van het verzet samen met zijn jongste broer. Ik zeg, dat was net allo bij ons met de boerderij, zeg maar, van mijn vader of van mijn moeder thuis. Ik zeg, er zaten piloten, ik zeg, er zaten Joodse mensen, ik zeg, er zaten onderduikers, ik zeg, er zat van alles. Ik zeg, er ligt zelfs nog een Duitse begraven achter op het land. Ik zeg, er is daar van alles en nog wat gebeurd. Ik zeg, dat is allemaal te veel om te vertellen. En het is ook eigenlijk best wel een wonder dat mijn hele familie het heeft overleefd. Ik zeg, want ja, ik zeg, eigenlijk ben ik, ja, heeft mijn familie hun leven te danken aan een Joodse man die niet heeft gesproken. Er is later een weg naar vernoemd, de AC de Graafweg. AC de Graaf was een, ja, man die dus eerst doodgemarteld is en toen, of tenminste meer, eerst gemarteld en toen doodgeschoten. Maar hij heeft niet gesproken, want hij was op weg naar mijn opa. En dat heeft hij dus niet gezegd, want anders was mijn hele familie uitgeroeid. Nou ja, in ieder geval, het was Jan ook wat duidelijk. Hou je ook van lezen? Nou, ik zeg, joh, ik hou echt helemaal niet van lezen. Ik zeg, ik moest al die boeken lezen op VWO. Ik zeg, ik heb helemaal niks gelezen. Ik zeg, ik heb alleen maar uittreksels geleerd. Ik zeg, maar ja, ik zeg, weet je, ik zeg, ik hou wel, ik heb wel een uitzondering. Ik zeg, ik hou wel van waargebeurde verhalen. Ik zeg, dat vind ik wel mooi. Ik zeg, die spreken wel tot mijn hart. En dat is ook de reden dat ik graag podcasts met jullie wil maken. En, maar goed, die waargebeurde verhalen, daar had hij een heel bibliotheekje vol van staan. Dus hij had me er een paar meegegeven. En die ben ik gaan lezen. Het kruis in de asfaltjungle. En ik zal nooit meer huilen. En de schuilplaats. En de verscheurde sluier. En ga maar door. En na het eerste verhaal, toen dacht ik van, nou, ik denk, ja, er gebeuren nog steeds wonderen in de naam van Jezus. Ik denk, zal er dan toch iets van waar wezen? En toen ging ik er nog een verhaal lezen. En ik denk, nou, hier gebeuren weer wonderen in de naam van Jezus. En nog een verhaal, en nog een verhaal. En op een gegeven moment, ik denk, ja, ik denk, zou het dan echt waar zijn? En het schoof steeds meer op. Ik denk, nou ja, ik denk, op een gegeven moment dacht ik van, nou, het is dan toch wel echt waar. En toen ik 12 verhalen had gelezen, toen dacht ik van, ja, het is gewoon echt waar. Ik denk, ja, en als Jezus dus gewoon nog steeds bestaat en nog steeds wonderen doet en dat er ontzettend veel kracht vanuit zijn naam gaat, ja, dan moet ik mijn eigen waarheid gaan herzien. Dus toen zei ik tegen Hans, ik zeg, Hans, ik zeg, ik ga met jou mee naar die kerk waar jij heen gaat. Ik zeg, ik wil dat wel eens zien. En toen ging ik dus met Hans mee en toen zat ik in die kerk en toen hoorde ik, op een gegeven moment hoorde ik 3 keer een woord in mijn hoofd. Verootmoediging. 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 Ik denk, ik ken dat hele woord niet. Ik heb nog nooit van dit woord gehoord. Ik zou niet weten wat het betekent. Ik denk, ja, wat moet ik met dit woord? En toen even later ging er een zuster staan. En die zegt, ze zegt, ik zie een beeld. En er hoort een heel verhaal bij. Ze zegt, maar er hoort ook een woord bij. En het woord is verootmoediging. En ik denk, oh, ik denk, dat hele verhaal en dat beeld En dat is allemaal voor mij bedoeld. En zo ging ik de week erop, ging ik weer mee en gebeurde er weer allerlei bijzondere dingen. En ik bleef ook gewoon die verhalen lezen, waar gebeurde verhalen. Ik ging ook regelmatig naar Jan Stortebeke toe om weer andere verhalen te halen. En ik had echt een honger naar die verhalen, want ja, het was voor mij toch echt de waarheid en het was voor mij ook melk. Als je de Bijbel direct gaat lezen, ja, de een kan het wel, de ander niet. Ik was gewoon veel te eigenwijs en ik kon die Bijbel niet lezen. Ik had het in mijn studietijd ook wel eens geprobeerd, dat ik om de universiteit zat. Maar het kwam bij mij niet binnen, want ik wilde het allemaal passen in mijn eigen wijsheid. Maar ja, er staat in de Bijbel, door je eigen wijsheid zul je mijn wijsheid niet leren kennen. En de grap is, verootmoediging betekent inpasselijk worden. Betekent ook nederig worden voor God. En ik was best wel een... Op dat moment was ik een stafdirecteur bij Ahold. En ik had echt mijn schaapjes al op het droge. Want ik had mijn hypotheek kon ik zo afbetalen. En ik woonde in een heel mooi huis. In de haven bij Horen. En bij de jachthaven. En ik reed zo mijn auto zeg maar onder de straat door. En vier verdiepingen en echt prachtvrouw. En twee lieve kinderen en mijn familie allemaal goed, vrienden goed. Ik had eigenlijk alles al voor mekaar toen ik... tot geloof kwam. En, maar goed, ik ging dus nog meer verhalen lezen. Ik ging meer mee naar de kerk. En na een jaar toen zei ik ook, ik ga me laten dopen. En toen ben ik op mijn knietjes gegaan. En ik was in de New Age bezig om van mezelf een soort God te maken. Maar, ik zeg, ik ben maar mens en u bent God. Dus ik zeg, dan moet u me maar gaan onderwijzen. En toen ik dat deed, dat ik op mijn knietjes ging en dat ik gedoopt werd, toen kreeg ik echt een hele diepe vrede. En ik werd helemaal overladen met liefde. Ja, en toen ging ik het ook tegen iedereen vertellen. Nou ja, en ik zal nog, ja, ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar er gebeurden ook allerlei wonderen. Ik ging ook gewoon doen wat er in de Bijbel stond en ik ging ook handen opleggen en van alles en nog wat. Mijn moeder werd op een gegeven moment werd ze ziek en wij gingen ook voor mijn moeder bidden. Ik heb ook mijn zus heb ik heel veel waargebeurde verhalen gegeven. Die zijn ook tot geloof gekomen. Ik heb inmiddels 3 zussen die tot geloof zijn gekomen. En mijn oudste broer is tot geloof gekomen. En er zijn nog wel heel veel bijzonderheden en verhalen te vertellen. Maar dat is allemaal niet zo relevant. Dit is voor mij eigenlijk de reden dat ik heel graag ook waargebeurde verhalen wil de wereld in wil helpen. Ik vind dat iedereen moet weten dat Jezus leeft en dat hij nog steeds wonderen doet. En ik weet dat ook bij Stichting De Hoop, daar is ook Hans afgekikt destijds. Hij heeft dat niet in eigen kracht kunnen doen. Het is namelijk zo dat een mens... die gaat uiteindelijk beginnen met een verslaving. Maar de verslaving wordt hem uiteindelijk de baas. En eigenlijk dus ook sterker dan je eigen wil. Want laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf gerookt en op een gegeven moment ik vond het gewoon vies. Maar ik deed het even goed. Dus ondanks dat ik het niet wilde, bleef ik verslaafd. Overigens ben ik ook zelf van die verslaving afgekomen. Hè, door te beloven aan de Heer. Ik zeg, Heer, ik wil er van af. Ik zeg, wilt u me dan helpen? Ik zeg, want ik beloof dan, zolang als dat ik zeg maar geloof, dat ik niet zal roken. Maar wilt u me dan ervoor zorgen dat ik geen afkikverschijnsel heb? En zo is het ook gebeurd. Ik ben gestopt en ik heb echt gewoon helemaal 0 afkikverschijnselen gehad. En ik rook natuurlijk nog steeds niet. En zo is mijn verhaal eigenlijk. Zo ben ik tot geloof gekomen. Dit is mijn passie. Ik wil heel graag dat mensen weten dat als je een verslaving hebt, dat God veel groter is dan die verslaving. Want die verslaving, datgene wat jou in je macht heeft, God is veel groter en samen met hem kun je die verslaving wel aan. En ik heb al meerdere podcasts gehoord waarin dat ook zeg maar naar buiten is gebracht. Maar er zijn heel veel verslavingen en ik wil heel graag meerdere verhalen, meerdere mensen aan het woord laten om te vertellen wat God heeft gedaan in hun leven en hoe zij van hun verslaving zijn afgekomen. Nou, ik hoop dat jullie allemaal er graag aan mee willen werken. En ik hoop dat het een mooiere wereld gaat maken. Dank jullie wel alvast. En ik zeg halleluja. Amen.